der Bitte.
Ici la route du soleil, votre grande route à la musique de vacances.
Souris à la vie avec la route du soleil.
L'autostrada del sol.
Signore et gentilhomme.
Ici la route du soleil, votre grande route à la musique de vacances.
Route du soleil.
C'est la route.
Oh, ils sont marmillages.
Et l'autostrade del sole pour Peter Brown.
Alors, ici la route du soleil.
Oh oui, utterly amused.
Vergogna. Stupendamente. Meraviglioso.
Time frame.
Goedemiddag, welkom bij deze derde jubileumuitzending van Route du Soleil. Volgende week gaan we hem echt rijden, de Franse provinciale Route du Soleil. Maar deze zondag gaan we door het land van de Walen dwalen. Zuid-België, dat land van de Ardennen met prachtige natuursteden als Dinant, Namen, Hasselt, Tongeren. Maar ook het land van grauwe industriesteden als Luik en Charleroi. Hier komt de puntzak met frieten vandaan en de saxofoon. Maar hier groeiden ook monsters als Marc Dutroux. Wallonië is net als Noord-Frankrijk een duister en armoedig land waar je het geluk met een petroleumlampje moet zoeken. En toch regeerde hier ooit in Doornik de keizer van Europa, Karel de Grote, oftewel Charlemagne.
Participacé 4 et 4 sont 8. Leçon de français, de mathématiques. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle?
Sacré, 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 sacré Charlemagne.
Sacre Charlemagne was dat, oftewel Heilige Karel de Grote. Erg groot was hij trouwens niet. Hij had ook geen lange baard, zoals je wel eens op standbeelden ziet, maar alleen een snor en hij was kalend. Maar het belangrijkste voor de Walen is, hij kwam hier vandaan, deze eerste stichter van het Groot Europese Rijk. Hij is namelijk geboren in Jupille. En als je van Belgisch bier houdt, dan hou je misschien ook wel van Jupiler. Dat komt dus uit dit keizerlijke stadje ten zuiden van Luik. Op de grens met Luxemburg en 100 kilometer van het Duitse Bitburg.
Kijk, dames en heren, dat is nog eens leuk om even geweten te hebben. Hier spreekt de chauffeur Jan de Boer. Aan de horizon lonkt de Franse Riviera. En wij zouden over enkele dagen in de Middellandse Zee kunnen plonzen. Waren het niet dat wij vanmiddag nog even rondjes blijven rijden in België? En onze charmante Platina komt zo langs met de puntzak friet.
Misschien is het wel even leuk om te vertellen dat friet het Vlaamse woord voor aardappels is, lieve mensen.
Bijna goed, Platina. Patat is het Franse woord voor aardappelen en friet is het Franse woord voor gebak.
Dus een frietje is eigenlijk een Frans gebakje?
Ja, en als je dan ruzie krijgt met een Franse banketbakker, dan heb je een frietjeoorlog.
Ha, u bent er maar één, meneer Van Brugge. Gaan we tournai aanhouden?
Ja, dat is goed, Jan. Alleen noemen de Walen het tournai. Maar in feite is het de oudste stad van de Verenigde Nederlanden. Doornik, de residentie van Clovis de Vijfde. En het stadje waar uitgeverij Castermans gevestigd is. Hier woont namelijk niemand minder dan Kuifje. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water. But now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away.
Flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream.
Hebt u Kuifje boeken?
Zeker, we hebben een heel groot assortiment met Kuifje boeken.
Ik zoek Kuifje in Doornik.
Kuifje in Doornik. Oh, dan pak ik hem al even.
Ah, ja.
Dit is Kuifje in Doornik.
Ja, nou weet ik niet zeker of ik hem wil hebben. Kunt u een stukje uit voorlezen misschien?
Ja, zeker.
Ik ben nogal op het gehoor, weet je.
Even mijn brilletje mag pakken. Nou, hier is dan Kuifje in Doornik. Ja. Kuifje stak de oude markt over naar Café Centraal.
Ziet er heel mooi uit trouwens, hè, ja, Doornik. Waar ligt dat eigenlijk?
Dat ligt in België, meneer. Doornik. Het was daar de grote uitgever van Kastelman.
Het slapende stadje ligt helemaal in het zuiden van België, vlak voor de Franse grens. Alleen zie je niet Doornik op de borden staan, maar Tournai. Zoals je niet Kamerik aangegeven ziet staan, maar Cambrai. En niet Kortrijk, maar Courtrai. Doornik is zo'n stadje waar je op de heenreis van een vakantie tegen elkaar zegt: het voelt hier al een beetje Frans. En inderdaad, de inwoners van Doornik hebben altijd met hun rug naar het koude noorden toegeleefd. Met Nederlands kom je hier niet ver. Ik sta op de Oude Markt, kijk om me heen en knipper met mijn ogen. Hier is de wereld nog mooier als een kuifjesalbum, het is echt waar. Dit is de wereld zoals we hem kenden en nog van daarvoor. Geen overrompelende gotiek waarmee Leuven en Tongeren elkaar de ogen uitsteken, maar simpele mooie gevels van de typische strenge grijze Doornik-steen. Een markt bestraat met ronde keien zover het oog reikt. Slechts hier en daar een verloren neonreclame. En ach wonder, geen blokker, geen CNA, geen gekloonde winkelpassages. Alleen midden op de markt een antieke draaimolen met louter paarden. Doornik. Een prachtige naam. Maar het is dus eigenlijk Tournai. Torenstad. En die naam maken ze hier meer dan waar. De kathedraal heeft 5 torens. En bij mijn eerste wandeling tel ik al meer dan een 10 kerken. Met Franse torens, ranke Franse torens, zoals de Saint-Nicolas. Maar aan het marktplein staat de Saint-Quentin toch wel erg zwaar en lomp terug te verwijzen naar de donkere middeleeuwen.
Die paaltjes hier,
ja?
Die hebben een speciale stilering van bijen. Want je moet weten dat namelijk Clovis hier is geboren en zijn vader, Gilderik, is hier begraven. En van Gilderik heeft men het graf gevonden, het archeologische graf, in een straatje ergens in Doornik. Bij dat graf was een enorme grafschat met onder meer prachtige wapenrustingen uitgewerkt met goud en granaat. Ja. Er waren gouden, kleine gouden bijen. En dat was het embleem van Gilderik, van het huis van de Merovingers. Nu, die Gilderik, dus de vader van Clovis, heeft dat embleem in feite doorgegeven aan Napoleon. Want Napoleon heeft ook de bij als embleem genomen.
Groen hoe de vogel mocht, om de vogel voor mij vrijbe. Heet ons kruiknen toes, en wil mijn puurtje nest saloes. Groen hoe de vogel mocht, om de vogel voor mij vrijbe. Heet ons kruiknen toes, en wil mijn puurtje nest saloes.
Je kunt het je bijna niet voorstellen als je dit gemoedelijke marktpleintje ziet. Maar Doornik was in de 5e eeuw de hoofdstad van West-Europa. Hier regeerde koning Clodio over zijn Frankische Rijk. Een rijk dat machtiger en machtiger zou worden. Want kennen we niet allemaal Clodio's achterkleinzoon Clovis? De eerste grote Europese heerser na de Romeinen. Die regeerde van de Pyreneeën tot aan de Rijn. En hebben we niet allemaal geleerd op school dat die heidense Clovis zich liet bekeren tot het christendom? 3 eeuwen voor een zekere Wilfried, bij ons beter bekend als Bonifatius, in Friesland noodlottig aan zijn einde kwam. En de eveneens Engelse Willibrord de Lage Landen bekeerde, was er aan de stadspoorten van Doornik al een zekere Piatus verschenen. Een Italiaanse missionaris die al in de 4e eeuw de eerste bekeerlingen wist te maken. En in 496 liet ook koning Clovis zich dus dopen, op zachte aandrang van zijn katholieke echtgenote Clotilde. Dat gebeurde allemaal hier, in dit stadje Doornik, waar we nu zomers en masse voorbij rijden, omdat we zo nodig die avond nog in Parijs willen zijn. Ja, en dat is de ironie van het al. Parijs was in die dagen een dorpje op een eilandje in de Seine dat bewoond werd door een stam van de Parijzen. Wel een dorpje dat zo hard zou groeien dat Clovis in 508 besloot Doornik aan de Schelde te verlaten en Parijs aan de Seine tot nieuwe hoofdstad van zijn rijk te maken. Ik loop helemaal weg te dromen over koning Clovis, die hier geboren is en misschien op deze plek gestaan heeft en naar die prachtige gevels heeft gekeken aan de markt, de Vieux Marché. Als Frederica, een Nederlandse die hier al 20 jaar woont en met wie ik door de stad wandel, me heel hard uit de droom helpt.
Al die gebouwen die ik hier op de Grote Markt zie, dat zijn allemaal gebouwen uit de Romeinse tijd.
Nee.
Oh.
Dat niet, nee. Dat zijn gebouwen van na de Tweede Wereldoorlog hier. Laten we zeggen dat de Doornik is gesticht in de Romeinse tijd. En als een soort nederzetting aan de Schelde. Maar in feite liep de stad in de Romeinse tijd tot aan die toren daar. Dat is het Belfort. En daar was de mijlpaal naar Rome. Dus daar hield de stad op. In feite was het plein waar we nu op staan, dat is de Grote Markt, in de Romeinse tijd buiten de stad gelegen. En was in feite ook de soort kruising van heerbanen in die tijd. En de heerbanen die liepen van de kust naar Keulen en van Boulogne naar meer naar het zuiden.
Op een 13 hoeven de bakers sloeg zijn weg. Al midden hier te poelen, ze dierlijk op zijn lef. Ja, sport, scheer met een bord, scheer dan schuren, geef van kruur, scheer dan net, geef van plakket, scheer dan zuiver, geef van een stijver, scheer dan rond, geef van een dubbele koestron.
Als ik ging de verte de kerkklokken horen, dan denk ik om een dorpje in om meneer pastoren. Dan kraak ik herinneringen om nog vader in het café. Als die begon te zingen, dan zong heel de stem aan mij. Yep. Hoort de klokken laaien, de pastoren wordt weer rijk. Hoort de klokken laaien, dan pakt weer geld langs lijk. Er gaat er in het trouwen, of eentje wordt gedoopt. Of in de grond gedouwen, de familie wordt gestroept. Yeah. Hoort de klokken laaien, de pastoor wordt weer rijk. Hoort de klokken laaien, dan pak weer geld langs lijk. Er gaat er hier een trouwen, of ietsje wordt gedoopt. Of in de grond gedouwen, de familie wordt gestroept.
Je hebt mensen die lijden aan waanbeelden. Het waanidee van de Spaanse koning Philips II was dat iedereen Rooms moest worden. Of die nou wilde of niet. Philips heeft de hele Spaanse schatkist geplunderd, alleen maar om de zuidelijke Nederlanden keurig Rooms te maken. Het was een obsessie. 1600, ach ja, slag bij Nieuwpoort. Maar wat voor zin heeft dat jaartal? Een zeeslag gewonnen aan de Belgische kust. Maar ze hadden daar wel andere dingen aan hun hoofd. Philips dwong iedereen katholiek te worden of anders het land te verlaten. België stroomde leeg. Brussel en Antwerpen waren al cultuursteden waar Amsterdam nog een slijkerig vissersdorp was. En dat provinciale Amsterdam werd overspoeld met vluchtelingen uit het zuiden. Antwerpen liep leeg. 40% ontvluchtte de stad. Tijdens het 12-jarig bestand, rond 1600, verloor ieder dorp en iedere stad in Vlaanderen 2/3 van zijn bevolking. Ze kwamen allemaal hierheen. In de 17e eeuw was 1 op de 3 Amsterdammers import uit Vlaanderen of Brabant. In Haarlem zelfs 1 op de 2. Over allochtonen gesproken. Die hele gouden eeuw in Holland was te danken aan de Vlaamse allochtonen. Wij waren boeren en vissers, maar zij waren ontwikkeld. En wat ze achterlieten in Brabant, in de rijkste van de 17 provinciën, was armoede en ellende. Een woestenij zonder regering. Philips II had gezegd, liever een woestijn zonder ketters dan een vruchtbaar land waar nog 1 ketter woont. En hij kreeg zijn zin. In Gent slopen de wolven over straat. Letterlijk de wolven slopen over straat. Mensen aten mensen. In Spanje kreeg koning Philips uiteindelijk een vreselijke ziekte waarbij zijn huid uitdroogde en in kloven opensprong. Hij overleed in helse pijn. België kwam eerst onder Oostenrijks beheer, daarna onder de Fransen. Het Vlaams werd een taal voor de boeren, het Frans voor de hogere kringen. En zo is het eigenlijk altijd gebleven. Nog steeds loopt er dwars door Brussel een taalgrens. Ga maar kijken, in Sint-Joris-Weert bij Leuven. Daar ligt het Merendaalwoud. De grens tussen Noord- en Zuid-Europa loopt dwars door dat woud. Aan de ene kant staan villa's waar de kinderen strips lezen van Guust Vlater en hun ouders luisteren naar cd's van Boudewijn de Groot. 200 meter verderop lezen de kinderen strips van Gaston Lagaffe en kijken hun ouders naar de RTBF. Ze hebben er geen flauw benul van dat Tintin even verderop Kuifje heet.
Je ne sais pas son nom, il ne sait pas le mien. Il est comme une chanson, un air que l'on retient. Il voit ce que jamais mon imagination inventerait des illusions. Mais dans la cour en face, moi au troisième étage, comme un rêve qui passe posé sur un nuage, il pose son pinceau sur sur la ligne du temps et tout redevient beau en un instant. Il dessine les mots, découvre les nuances, change le lait en mots, efface les absences. Il met de la couleur, des rouges, des bleus intenses. Son cœur est une plume, ses yeux un ciel immense.
Zal ik eens even een lekker glaasje wijn inschenken? Daar rijden we dan, hè. Op een zondagmiddag tussen Doornik en Charleroi. Is dat gezellig of is dat niet gezellig? Zal ik op ons boordcomfortje even een lekker mini-pizzaatje bakken? Kan iedereen die een pizzaatje wil even de hand opsteken?
Hou je er rekening mee dat mevrouw Bruinsma geheel verlamd is, Platina? En dat ze dus geen hand op kan steken?
Ja. Natuurlijk, ik bak gewoon één pizzaatje minder.
Onze Platina-mensen, even vertellen, heeft deze winter bij IKEA gewerkt. En daar heb je hele hoge verkopen gehaald, hè?
Ja, want ik werkte op de beddenafdeling. En als mensen dan wilden weten hoe een matras ligt, dan gingen ze er zo op liggen. En dan ging ik er altijd naast liggen.
Dan ging je ernaast liggen?
Ja, voor de gezelligheid.
Om een lang verhaal kort te maken. Ze heeft Monseigneur Simonus een tweepersoons bed verkocht. Dat is knap.
Ja, en hij belde later nog wel dat hij het zonder mij een erg breed bed vond.
Thank you.
Kijk eens naar die rijen troosteloze huizen. En die schoorstenen in de verte. Dit is het België zoals Hugo Claus het vaak beschreven heeft in zijn boeken. Het troosteloze, uitzichtloze land van de suikerfabrieken en de borinage. Als je hier geboren wordt, dan is je levensloop de straat van je huis tot aan de fabriek en terug. In zo'n gezin is Marc Dutroux geboren. 5 kinderen, 4 jongens en 1 meisje. Zijn biologische vader kwam en ging weer. Ze zijn met het hele gezin even verhuisd geweest naar de Congo, tot het daar te gevaarlijk werd. Eind jaren 60 heeft Marc Dutroux alleen nog een moeder en een stiefvader. Hij wordt van de ene school naar de andere gestuurd, tot ze hem op een beroepsschool in Nijvel uit pure wanhoop maar een diploma in handen duwen om van hem af te zijn. Hij moet wel beloven volgend jaar niet terug te keren in de klas. Marc Dutroux heeft zijn elektriciënsdiploma en gaat het huis uit. Hij zal zijn moeder niet meer terugzien tot hij in 1989 terecht staat voor 5 verkrachtingen van jonge kinderen. In 1989, jawel. België was toen al gewaarschuwd voor het monster, maar keek liever nog even de andere kant op.
Het is koud, we moeten weg hier komen. Dein Lippenstift is verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.
Nadat hij Aubert resoluut achter zich heeft gelaten, begint Marc Dutroux aan zijn zwerftocht langs Waalse dorpjes, van het ene huis naar het andere. Hij worstelt zich door een reeks baantjes, maar is vaker werkloos dan werkend. Zijn eerste vrouw, met wie hij 2 kinderen heeft, spreekt van mishandeling, slagen en angst 7 jaar lang. Zijn partner in crime vindt hij in 1982, Michel Martin uit Waterloo. Ze is nog geen 6 als ze haar vader verliest in een verkeersongeval waarbij ze zelf een schedelbreuk oploopt. Op haar 22e gaan ze samenwonen aan de Rue de Philippeville in Marcinelle, het latere gruwelhuis. In 1989, net een jaar getrouwd, verdwijnt het stel achter de tralies. Zijn moeder, die Marc jarenlang niet heeft gezien, is bij de rechtszitting aanwezig. Zij smeekt het gerecht hem in de cel te houden, tevergeefs. Want Marc en Michel Dutroux komen voorwaardelijk vrij. Amper een jaar na zijn vrijlating laat een tipgever van de Rijkswacht in Charleroi zich ontvallen dat Dutroux een van zijn huizen verbouwt tot een gevangenis. Cellen voor kinderen om hen naar het buitenland te verschepen. Een huiszoeking, zogenaamd naar autozwendel, wordt benut om de info over de kindercellen na te trekken. Er wordt niets gevonden. Er wordt niets gedaan.
What's he building in there? What the hell is he building in this? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there?
Op 24 juni 1995 verdwijnen 2 meisjes, Julie en Melissa, in de buurt van Charleroi. Een huiszoeking in de woning in Marcinelle levert niets op. De politiemannen horen nota bene meisjes huilen, maar Dutroux zegt dat het bij de buur is. Als ze vertrokken zijn, wordt Dutroux zekerder. Gaat nieuwe cellen bouwen, zoekt andere huizen op, zet een heel netwerk op. De Hasselse meisjes, Anne Marchal en Eefje Lambrechts, worden zijn volgende slachtoffers. Na een hypnoseshow in Blankenberg aan zee verdwijnen ze spoorloos. Maandenlange zoekacties leveren niets op, tot ze gevonden worden, een jaar later, in de achtertuin van Dutroux, vermoord. Ook een compagnon, Bernard Weinstein, die zijn vieze karweitjes mocht opknappen, verdooft Marc Dutroux en begraaft hem dan levend in de achtertuin. In 1996 wordt Sabine Dardenne ontvoerd en een maand later Laetitia Delhaize. Zij worden gevonden in een verborgen kerker in het huis van Dutroux. Een dag later wordt hij aangehouden en hij vertelt van meer meisjes, meer verdwijningen, meer kinderlijkjes. Hij vertelt erover, koud en emotieloos. België dompelt zich onder in nationale rouw en witte ballon. Misschien leven aan een Eefje nog, zegt Marc Dutroux. Misschien in Tsjechië, uitgeleverd aan het hoerenmilieu. Hij speelt met de gedachten en met zijn ondervragers. Tot op 3 september twee lijkjes worden gevonden in een achtertuin in Jumet. De laatste hoop is vervlogen.
Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire tout mon sou. Lorsque je rentrais sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux, l'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jetée au fond d'un puits et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la Margelle. Je l'oublierai si je puis. Au nom des serments de tendresse dont rien ne peut nous délier et pour nous réconcilier comme au beau temps de notre ivresse. J'implorais d'elle un rendez-vous le soir sur une route obscure et livain. Folle créature, nous sommes tous plus ou moins fous. Me voilà libre et solitaire, je serai ce soir ivre-mort. Alors sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre. Et je dormirai comme un chien, le chariot aux lourdes roues chargées de pierres et de boue. Le wagon enragé peut bien écraser ma tête coupable ou me couper par le milieu. Je m'en moque comme de Dieu, du diable ou de la Sainte Table.
Zoals die rechter zei, zit nou eerst die levenslange gevangenisstraf maar eens uit en dan zien we daarna wel weer verder.
Jan, zo'n bus is toch wel een onmisbaar hulpmiddel bij het vinden van een parkeerplaats, zeg nou zelf. We zijn van Charleroi naar Namen gereden. En langzamerhand wordt het landschap heuvelachtiger. Namen is een prachtige stad, al moet ik zeggen dat mijn mening enigszins ingekleurd wordt, omdat ik op het station van Namen ooit hartstochtelijker heb gezoend dan in welke Europese stad die ik me kan heugen. Maar dit is ook de Belgische provincie Hainaut. Hier kun je de Borinage vinden. Het mijnwerkersgebied waar Joris Ivens een film over maakte. Hij was niet de enige die zich de ellende van dit gebied aantrok. Onze schilder Vincent van Gogh betrok hier ooit een hutje om de arme mijnwerkers bij te kunnen staan in hun ellendig bestaan. En ik zelf kwam ooit in contact met de Vlaamse acteur Julien Schoenaerts, een man die grote indruk op me maakte. In het begin van de jaren 70 las ik gedichten voor samen met hem bij de muziek van de langbaardige tennisleraar Kochiers. Maar ineens was Julien verdwenen. Hij had zich teruggetrokken uit het reguliere acteursbestaan en was straattheater gaan spelen. Voor de mijnwerkers in de Borinage. Vorig jaar overleed Julien Schoenaerts en werd begraven in Antwerpen.
Dit is Route du Soleil. Wij zien de nacht zolang de rozen bloeien.
Boel me sen, boel me dis me direk, de fok niet, ga me me, linette dis me soef. Aksigin bekuma kuma hol dal dine yo li nek si yo monesi man li nesi mo e dilen japele
nothing can move
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting.
Welkom bij de Roep du Soleil. Wij zijn uit Gent vertrokken en naar het zuiden gereden. Bij een picknickplaats zijn we even uitgestapt om een broodje te eten aan de oever van een riviertje. Onze blonde stewardess Platina Solana heeft zich neergevlijd in het gras en verzucht.
Nou zijn we nog maar net vertrokken en het is nu al romantisch.
Weet je wat nog romantischer is? Dit riviertje komt uit de Ardennen. Ben jij wel eens in de Ardennen geweest?
Ja, in La Roche. Daar maken ze van die lekkere ham, toch?
Ja, La Roche, dat is een toeristenstadje in de Ardennen. Maar ooit was dat nog niet ontdekt door de toeristen. En toen hield de Nederlandse dichter Jacques Perk daar vakantie met zijn ouders en werd vreselijk verliefd op een Frans meisje Mathilde.
Heeft hij toen ook gedichten voor haar gemaakt?
Honderden gedichten. Wil je er eentje horen?
Niet te romantisch hoor, want dan lust ik zo mijn broodje niet meer.
Moet je luisteren.
De nacht week in het woud. En bij haar vluchten heeft ze op struweel en bloem een dauwkristal geweend dat glinstert in de zon. En zuchten luwt ze uit het woud langs berg en beemd en dal.
Honderden maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moeder de maan. Lange rivier schuift de kano naar zee.
Wil jij mijn broodje? Ik heb ineens geen honger meer.
Langs het Ochriet, langs de Laagwijk schuift de kano naar zee. Schuift met de schuivende maan de kano naar zee.
Dames en heren, hier spreekt uw chauffeur Jan de Boer. Mocht u zich afvragen hoe het komt dat we momenteel niet als een speer door België gaan naar de Franse grens. Wij rijden namelijk momenteel rondjes om geheimzinnige Belgische dorpjes te ontdekken. Zo zijn wij momenteel onderweg van de Zuidleeuw naar de Scherpenheuvel.
Dat is toch waar Maria ooit verschenen is?
Ja, en sindsdien komen daar uit heel België mensen naartoe.
Ginette is daar trouwens ook verschenen, op het balkon.
Is dat ook een heilige?
Nee, dat is het vriendinnetje van Stef Bos.
Misschien scheen de zon in mijn ogen, misschien sloeg de bliksem in. Of misschien is het waar, dat de liefde verblindt. Want jij stond voor mijn ogen, Ginette, en ik kon niet meer terug. En alles om mij loste op in de lucht. Jij weet niet wat ik voel, Ginette, en ik weet niet wat jij denkt. En misschien is dit wel het mooiste moment. Want geen woord is gevallen en geen woord is gebroken. Ik sta hier en ik kijk naar het licht in jouw ogen. Zwijg, Ginette, ik zwijg. Om mezelf niet te verraden. Maar ik schreeuw in gedachten jouw naam van de daken. Zwijg, Ginette, ik zwijg. Om mezelf niet te verraden. Maar ik schreeuw in gedachten jouw naam van de daken. Allee, Ginette!
Thank you.
geen sigaret en ik weet, het is een soort vlucht. Het is slecht voor mijn longen, maar het is goed voor mijn rust. Want jij waait door mijn hoofd en jij stormt door mijn hart. En de wereld is mooier, Jeanette, dan ik dacht. Ik loop door de stad, ik kijk om me heen en alles is anders. En de stenen van de straat dragen mij op handen en ik dans, Jeanette, ik dans om mezelf niet te verraden. Maar ik schreeuw in gedachten jouw naam van de daken. Dans, Jeanette, ik dans om mezelf niet te verraden. Maar ik schreeuw in gedachten jouw naam van de daken. Allee, Jeanette!
Eigenlijk had Jeanette hun verhouding stil willen houden. Maar ja, dan ken je Stef Bos nog niet.
Dames en heren, hier spreekt de chauffeur Jan de Boer. We zijn van het industriegebied richting Luik aan het rijden. De toegangspoort voor de mooie streek van de Ardennen. Is er over Luik ook nog iets leuks te vertellen, meneer Van Brugge?
Nou, behalve dat er uit Luik de enige echte appelstroop vandaan komt, zijn hier ook ooit de verhalen van commissaris Maigret vandaan gekomen. Hier woonde namelijk de man die 200 vrouwen had en tussendoor ook nog eens tijd vond om honderden boeken te schrijven. In Luik woonde Georges Simenon.
Het is niet een plaisanterie, monsieur de Saint-Jacques. C'est un crime.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais.
C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
De ogen van Maigret vernauwen zich tot spleetjes als hij merkwaardige geluiden meent te horen die afkomstig zijn van de wilderige Villa Golden Gates bij Cannes. De commissaris overweegt juist de oprijlaan over te wandelen en aan te bellen als binnen zijn auteur snel zijn typemachine laat ratelen. Maigret haalde zijn schouders op en liep door om naar de boot in de haven te gaan kijken. Georges Simenon wil niet gestoord worden. Aan de deur van zijn werkkamer hangt het bordje Don't Disturb dat hij ooit uit het New Yorkse Plaza Hotel heeft meegenomen. Zijn vrouw Denise is hem toch komen lastigvallen met een van haar huilbaren. En hij heeft haar geslagen. Hard en gemeen sloeg hij haar. Aan de manier waarop hij haar slaat kan ze raden welke ongure personages in zijn volgende boek tot leven zullen komen. MUZIEK.
Mevrouw Simenon kent de tekens van het virus. Haar echtgenoot raakt snel geïrriteerd en ijsbeert door het huis. In zijn ogen heeft hij een wat matte, glazige blik. En terwijl hij doelloos door stapels kranten ritselt, spreekt hij urenlang tegen niemand. Zelfs niet tegen zijn hond. Dan maalt het in zijn hoofd. Hij heeft in gedachten een verlaten huis gezien in Normandië. En vraagt zich af wie daar woont en waarom hij een gat graaft in zijn tuin. Mevrouw Simenon weet wat haar te doen staat. De kinderen bij hem weghouden en de dokter bellen. Die zal zijn hart controleren, want de komende 2 weken zal de bloeddruk naar een hoogtepunt stijgen. Als Georges Simenon, levend op koffie, cola en pillen, van Jekyll transformeert in een soort Hyde. Uit zijn werkkamer zal gedurende 11, 12 dagen het onafgebroken geratel klinken van de typemachine. Soms hoort ze hem hardop praten achter de gesloten deur van de werkkamer. Met een stem die niet te zijn is.
Zit daar creme.
Daarna zakt de schrijver versuft terug in de rugleuning van zijn stoel. Het manuscript zal hij geen blik meer waardig keuren. Het wordt gefotocopieerd en naar de uitgever gestuurd. De vader van Maigret, afkomstig uit een arm gezin in het Belgische Luik, zal aan het einde van zijn leven bijna 400 boeken geschreven hebben, waarvan er 500 miljoen in 55 talen werden verkocht. Wat hem tot de meest gelezen schrijver maakt na Shakespeare en Jules Verne. Hij schreef er 4 tot 6 per jaar. Boeken waarin hij zich bewust tot een vocabulaire beperkte van niet meer dan 2000 woorden. En hoewel het schrijven hem tot multimiljonair heeft gemaakt, houdt Simenon niet van schrijven. Van vrouwen en verhuizen des te meer. Volgens eigen zeggen deelde hij het bed met zo'n 10.000 vrouwen. En verhuisde hij 33 maal.
Partez en voyage.
Puisque nous nous quittons ce soir,
mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage.
Voyez, j'ai posé vos bagages. Marche avant, côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage,
j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Vous resterez seul sur le quai.
Je vous verrai de la gare me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage, de penser à moi tous les jours.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri,
je pars avec vous.
Dat was het verhaal van Georges Simenon, de Luikse schrijver die de beroemde commissaris Maigret bedacht. Zijn hele verhaal kun je horen en lezen op goeddusoleil.kro.nl, waar je overigens ook bijna alle afleveringen uit voorgaande jaren terug kunt luisteren en kunt podcasten. goeddusoleil.kro.nl. Of als je heel veel fantasie hebt, op elke website in jouw woon- of verblijfplaats. Bijvoorbeeld in Morgantown.
When morning comes to Morgantown, the merchants roll their awnings down. The milk trucks make their morning rounds in morning Morgantown. We'll rise up early with the sun to ride the bus while everyone is yawning and the day is young in morning Morgantown. shade and sip our tea and lemonade and watch the morning on parade in morning Morgantown. Ladies in their rainbow fashions, colored stop and go lights flashing, will wink at total strangers passing in morning Morgantown.
is het niks van. La la, la la.
Avoir le cœur qui bat.